Op deze mooie lenteavond heet ik u welkom bij de podcast De Vrije Gedachten van de Vrijdenkersvereniging met diezelfde naam. Mijn naam is Bart Kollard. Samen met Floris van den Berg, hij heeft net zijn biertje ingeschonken, zal ik het gesprek aangaan met filosoof Willem Vermaat. Willem was al eerder bij ons te gast toen we spraken over atheïsme. Maar Vermaat is ook de auteur van het boek Waarom we geen hondenmelk drinken, uitgegeven bij Boom. Klinkt al niet lekker eigenlijk, moet ik ook zeggen, die hondenmelk. Maar ja, waarom drinken we het eigenlijk niet? Goeie vraag, we gaan het behandelen. Ik wens u heel veel kijk- en luisterplezier toe en alsjeblieft klik op like en abonneer u. Dag Willem. Welkom bij onze podcast. We gaan het hebben over veganisme. En ik denk dat wij alle drie veganist zijn.
Denk je, ja.
Afhankelijk van de definitie. Nou. We gaan hier niet het woord verspreiden om nog eens een religieuze woorden toe te passen hierop. Maar juist de combinatie van vrijdenken en veganisme, dat is er een die onder vrijdenkers tot veel discussie leidt. En het leek ons mooi om daarover te spreken. Wil jij onze luisteraar en kijker alsjeblieft uitleggen wat veganisme is en waarom jij vindt dat of dat wel of niet bij vrijdenken hoort?
Mm-hmm. Met alle plezier. Maar eigenlijk, voordat ik dat doe, zou ik het eerst willen hebben over carnisme.
Dat mag.
Als jullie dat mij toestellen. Dat is waar mijn boek over gaat. En dat is namelijk heel moeilijk. Vrijdenken kan soms heel moeilijk zijn. En dat geldt in dit geval zeker ook. En daarom is het handig als je eerst weet wat carnisme is.
Leg deze term eens even
uit. Goed, we zitten hier in de balie. En stel dat je straks nog een kop koffie wil drinken. Misschien wat raar na het bier en de wijn van jullie. Je bestelt een cappuccino en ze vragen daar aan jou, dat kan. Wilt u koemelk of wilt u hondenmelk? Of weet je dan, hondenmelk, dat is toch een beetje apart. En het roept helemaal gevoelens van afkeer op bij de meeste mensen. Mm-hmm. Als je realiseert, ja, daar moeten we dan een industrie voor optuigen, waarin we honden fokken en de puppy's, die halen we dan bij de geboorte, halen we die direct bij hun moeder weg, zodat we de melk van die teefjes kunnen oogsten, als het ware, om in onze cappuccino's te nuttigen. Mm-hmm. En misschien kunnen we ook nog wat met die puppies, die kunnen we misschien in 6 maanden vetmesten, dan kunnen we vlees van maken, hamburgers eten. Dat roept bij heel veel mensen toch een gevoel van afkeer.
Weerstand.
Ja. Op. Ja, ja. Maar precies dat is wat we met koeien en kalfjes doen. En daar hoor je over het algemeen de laatste tijd, veganisme is wel aan het oprukken, hoor je daar iets meer over. Maar je hoort er over het algemeen vrij weinig van. Het roept bij heel veel mensen niet die afkeer op. Heel veel mensen denken zelf, ja, maar een koe geeft toch gewoon melk. Hoe komt dat? Door dat carnisme.
En wat is dat carnisme precies?
Ja, wat is dat carnisme? Goeie vraag. Dat is dus het tegenovergestelde van veganisme. En veganisme is een ideologie. En heel veel mensen weten ook, ja, veganisten, dat zijn mensen met principes. Het principe dat je dieren niet instrumenteel gebruikt, of dat je ze niet onnodig wil laten lijden, dat je ze niet onnodig wil doden. Maar voor het tegenovergestelde daarvan is eigenlijk geen woord. Mm-hmm. Geen gangbaar woord in ieder geval. Daarvoor wil ik dus die term carnisme introduceren, om er bewust van te worden dat het ook een keuze is om dieren wel instrumenteel te gebruiken, of om ze, dat je het wel gerechtvaardigd vindt dat ze lijden of doodgaan actief. Dus dat je ze vermoordt, zou je kunnen zeggen. Ik weet niet hoeveel luisteraars er nog overblijven als ik dat zeg. Voor jouw consumptie.
Ja.
En we herkennen dat niet als ideologie, omdat het zo normaal is. Dus die koemelk, dat is een voorbeeld, dat is zo normaal. Dat vragen we ons eigenlijk niet af waarom dat zo is. Maar
vrijdenken is inderdaad toch nadenken over dingen die normaal zijn en dan de vraag stellen, is het wel rationeel verdedigbaar dat dit zo is?
Dat vind ik een mooie definitie van.
Ja, ja. Maar dit gesprek hadden we 2 weken geleden ook, toen we het over atheïsme hadden.
Ja, ja, precies. Toen zei ik ook van atheïsme is een vreemd woord eigenlijk. Maar dat geldt voor veganisme ook. We geven, heel raar, we geven veganisme, en ik ga straks uitleggen waarom dat moreler is dan carnisme. Mm-hmm. Dat geven we een naam. Maar dus voor heel veel dingen is er niet een woord voor de morele afwijking. Mm-hmm. We hebben een woord voor iemand die ziekelijk steelt, is een kleptomaan. Maar we hebben niet een woord voor iemand die braaf zijn spulletjes afrekent bij de kassa. En dat mensen elkaar aanstoten. Kijk eens, dan gaat iemand weer naar de kassa, gaat zijn spulletje afrekenen. Ja.
Omdat het niet de norm is in de samenleving.
Dat is het antwoord inderdaad. Ja. En de vraag is dus, is die norm in de samenleving, is die ook rationeel te verdedigen? Want dat het altijd zo is geweest, dat mensen dieren gebruiken, wil niet zeggen dat het ook ethisch is.
Mag ik dan samenvatten dat veganisme, of misschien juist carnisme, dat het, zou het dan moeten zijn in je ogen, een vrijdenkersthema zou moeten zijn?
Absoluut.
Ja.
Ja.
Ja, want...
En ik denk, volgens mij 2 weken geleden kreeg ik ook de vraag van, leidt vrijdenken nou tot atheïsme?
Mm-hmm.
Ja, maar leidt het niet ook tot veganisme? Nou, is dit een morele kwestie. Het is niet een epistemologische waarheidskwestie. Het gaat om ethiek. Volgens mij hadden we daar 2 weken geleden ook over. Mm-hmm. Je kunt niet in kwesties van moraliteit neutraal zijn.
Nee, ja,
dus je hebt bepaalde axioma's, uitgangspunten nodig.
Ja.
En
mag maar schets het dan nog eventjes ook dat jij zegt die stelling, vrijdenken leidt tot atheïsme. Ja. Heb je 2 weken geleden gedaan. Ja. Vrijdenken leidt tot veganisme.
Ja.
Maak even het argument, want het is in de praktijk dus de uitzondering. Dus
ja. Dat ligt dus aan wat je uitgangspunten zijn. Maar als je uitgangspunt is, en daar kun je ook weer rationele discussies over voeren, dat je andere voelende wezens niet onnodig schaadt. Dat is een uitgangspunt wat eigenlijk bijna iedereen moreel gezien wel omarmt. Ik kan nu hier op straat in Amsterdam dat aan mensen vragen, vindt dat je niet zomaar iemand anders onnodig mag schaden. Mag ik een hond die voorbij loopt zomaar een schop geven? Zegt nee, dat is verkeerd.
Ja.
Maar als je dat als uitgangspunt neemt, ja, hoe kun je dan ooit verdedigen dat wij dierlijke producten consumeren die we niet nodig hebben voor onze gezondheid en om gelukkig te leven? Dat is dus eigenlijk alleen maar dan een hobby,
mm-hmm.
net als religie. Hoe verdedig je dat dan nog? Want er gaan wel degelijk dieren onnodig voor dood. Er lijden wel degelijk talloze dieren voor onnodig.
Ja, we gaan hier zo meteen nog even nader op in. Daarvoor wil ik het gaan hebben over carnistische indoctrinatie.
Mm-hmm.
Wij hebben elkaar jaren geleden, ik weet niet eens of jij het jaar weet, voor COVID, is in ieder geval ver voor COVID, 2018 misschien.
Ja, 19 of zo, dat was voor mijn boek ook nog.
Heb ik jou geïnterviewd voor de Vegan Surf. Yeah. En toen hadden we het over dit onderwerp carnistische indoctrinatie.
Yeah.
Je hebt daar een heel helder boek over geschreven, waarom we geen hondenmelk drinken. Kun je uitleggen wat die indoctrinatie is en kun je er voorbeelden van noemen? Want ik denk dat dat mm-hmm. is belangrijk, ook in het verlengde van het vraagstuk van wat carnisme is.
Ja, ja. Nou, ik kan mijn borst ook weer nat maken hier met mensen die het met elkaar eens zijn dat er carnistische indoctrinatie plaatsvindt.
Wacht maar op de replies op dit YouTube-filmpje.
Ja, ja, ja. Nou, daar ik reageer graag op alle tegenwerpingen.
Wat gaan we doen als het dat? Als het kan.
Ja, dan kunnen we nog een opname maken. Nee, goed. Ik denk ook, en dat is eigenlijk mooi, dat datgene wat wij moreel vinden, dat uitgangspunt wat ik net gaf, niet onnodig leed berokkenen aan anderen, ook die niet aan voelende dieren, dat ook aansluit bij onze empathie. Kinderen hebben vaak empathie voor dieren. En dit is volgens mij een voorbeeld wat Floris beschrijft in zijn boek.
De vrolijke veganist.
Als ik me goed herinner, Floris, maar help me even een... Je haalt bijvoorbeeld van een klein kind aan, en als je die in een kamer zet en je geeft een appel en een konijn aan dat kind.
Waar zit die zijn tanden in?
Ja, waar zit die zijn tanden in? Waarschijnlijk gaat het juist lief spelen met het konijn en wil het konijn aaien en daar goed voor zijn. En wat wij eigenlijk kinderen aanleren, heel veel kinderen op een bepaalde leeftijd vragen ze ook af, waar komt vlees vandaan? En als ze dan horen dat dat van levende dieren komt die daarvoor doodgemaakt worden, dat vindt geen enkel kind prettig om te horen. Ik ken ook veel mensen die in een bepaalde leeftijd, meestal zo begin puberteit, dan een tijdje vegetariër willen worden.
Mm-hmm.
Sommigen mogen het zelfs niet van hun ouders. Dat maak je ook mee. Sommige ouders staan het wel toe, denken dat gaat wel weer over. En wat de omgeving eigenlijk doet, is zeggen, ja, maar dit is nou eenmaal zo. Dit is nou eenmaal hoe het werkt. En daarmee dus die vraag die iedereen misschien vanuit empathie bij heeft, mm-hmm. is het wel moreel om dieren te gebruiken, te daarvan zeggen, ja, maar het is nou eenmaal zo, accepteer het. Zo zit de wereld in elkaar, zo is het altijd geweest. En voor je het weet, nemen mensen dat over, internaliseren ze dat en geven dat ook weer door aan de volgende generatie.
Ja, want gebruik van dieren, maar dan sommige dieren, want dat verwijst naar je boektitel, waarom drinken we geen hondenmelk? Want waarom drinken we eigenlijk wel koeienmelk en geen hondenmelk?
Dat is dus
puur, geen mensenmelk.
Puur die carnistische... Ja.
Ranzig.
Als baby wel. Als
baby, ja, natuurlijk.
Baby drink je... Dus dat is ook...
Maar nu tik je niet even een flesje weg.
Nee, maar...
Ja.
Koemelk is net zo... Als jij dus als volwassene nog zegt, ik drink nog melk van mm-hmm. mijn moeder. En de mensen, je bent gek. Als je denkt, ik drink zelfs melk van een andere moeder. Ik ben helemaal gek. Mm-hmm. Maar drink je melk van een andere moeder die ook nog tot een andere soort behoort, een koe, dan is het ineens hartstikke normaal.
Leuke anekdote over. In Engeland, in Londen, was er een ijssalon die maakte ijs van moedermelk. Dus die oven, als ze hadden een advertentie geplaatst, heeft hij nog worstmelk over. En dan kon je ijs kregen van...
Lekker
en
wel,
mensen
meisje.
Vonden daar dat heel, waarom een heel heftige reactie over. Terwijl dat dus gewoon vrijwillig gedaan was.
Ja.
Het was open kaart, je hoefde het niet te doen.
Ja.
En dan was enorme ophef over. Terwijl inderdaad, koeienmelk niet. Maar als jij Willem een ijssalon zou maken met hondenmelk...
Dan
krijg je heel veel... negatieve reacties, maar waarom is dat? Waarom is
dat? Dat komt dus door die carnistische cultuur. Dus we hebben een cultuur, twee weken geleden gehad over geloof. Waarom geloven mensen iets? De meeste christenen bijvoorbeeld zijn christen en hangen dezelfde stroming aan als hun ouders waarin ze opgegroeid zijn. Dan heb je wel allerlei schigma's op een gegeven moment waar de ene de andere kant op. Maar het grosso modo kun je zeggen, mensen nemen over van een omgeving waarin ze opgegroeid zijn. Dat geldt voor carnisme net zo. Er zijn ook culturen waarin varkensvlees onrein is. Die eten geen varkensvlees. Er zijn ook culturen waarin honden worden gegeten. In Zuidoost-Azië zijn er gebieden waarin dat zelfs een delicatesse is om hondenvlees te eten. Dus het verschilt per cultuur welke dieren wel en niet gegeten worden. En het punt is, je groeit daarin op, dat wordt normaal gevonden. Dus denk je er eigenlijk nooit over na.
Dus waarom heb jij daar wel over
na? Mensen denken nog meer daarover na dan over welke tandpasta ze kopen.
Ja, dat is wel waar.
Maar hoe kom... Kijk, dus jij bent, neem ik aan, ook carnistisch geïndoctrineerd opgegroeid.
Ja.
Hoe kan jij... Waarom ben jij er wel aan ontsnapt?
Ja, ik heb zo'n waanzinnig sterke persoonlijkheid. Nee.
Vertel.
Nou, ik heb ook die fase dus gehad dat ik erachter kwam waar vlees vandaan komt op mijn 14e. En toen wilde ik vegetariër worden. Dat vond mijn familie ook maar raar. Ik weet ook nog dat ik een keer bij mijn opa en oma kwamen. En dat mijn opa zei van, nou, wij lusten het wel. Zo van, is er meer voor ons? En,
God heeft de dieren geschapen om te gebruiken,
dat idee.
En dieren, dat is denk ik ook belangrijk als we het hebben over religie. Vaak als we het hebben over dieren, hebben we het ook niet over mensen.
Nee, dat onderscheid wordt heel erg strikt gemaakt, inderdaad. Terwijl, dat vind ik ook... Je kunt nog steeds zeggen dat je mensen belangrijker vindt dan andere dieren. En
dat we allemaal dieren zijn.
Nog steeds, als je premissen aanvaardt... Ja, maar we kunnen ook andere dieren niet onnodig leed aandoen. Dan leidt het nog steeds tot veganisme. Want er is geen enkele noodzaak toe. Dat zou dan alleen in een conflict situatie zo zijn. Moet je kiezen tussen een mens en een varken... Stel, ze gaan allebei dood als ze niet ogenblikkelijk een halve liter water krijgen. En je hebt maar een halve liter tot je beschikking midden in de woestijn. Red je dan een mens of red je dan een varken? Dan zou je dus kunnen zeggen, nou, ik red een mens. Die mens heeft meer morele belangen. Familie die daarom rouwt als die er niet meer zou zijn. Misschien meer dan bij varkens. Kan meer toekomstplannen maken, dat soort
misschien voelen
argumenten.
We ons wel gewoon meer verbonden tot de eigen soort. Dat speelt ook vast wel mee.
En dat zal ook meespelen. Ik weet niet of dat per se moreel het beste argument is.
Nee, zeker niet.
Ja.
Maar het speelt mee.
Ja.
Ja. En waarom ben jij dan veganist? Want we hebben daar heel veel punten misschien al een beetje behandeld. Maar waarom?
Ja, ik vind dat je de vraag ook om kunt draaien. Dus waarom zijn mensen wel carnist? Die zouden zichzelf moeten verantwoorden. Die zouden zichzelf moeten verdedigen.
Ja, dat snap ik. Maar in een carnistische samenleving, met carnistische kijkers, zou ik graag de vraag hebben als waarom veganist?
Ja.
Want die vraag willen zij behandeld hebben.
Ja.
Maar je mag hem omdraaien, maar ik wil het wel graag ook horen, zeg maar.
Ik draai hem inderdaad graag om, want ik vind veganisme is de morele norm, zoals atheïsme een epistemologische norm is, is veganisme de morele norm.
Maar
zoals
waarom?
Ook niet stelen. Er is geen woord voor niet stelen.
Maar waarom?
Er is geen woord voor... En dan kom ik weer op dat punt. Vind je dat je andere wezens onnodig leed mag gaan doen? En ik vind zelfs... mag je ze als instrument toe-eigenen? Of hebben zij recht op een eigen leven?
Maar je zei net, als je het op straat hier vraagt... dat de meeste mensen dat inderdaad zullen beamen... dat je niet voelende wezens onnodig leed moet toebrokkenen.
Ja.
En toch zijn ze geen veganist.
Dat is dan de vraag, wat is onnodig? En heel veel mensen denken misschien... ja, het eten van vlees is nodig. Of ik heb dat nodig voor mijn gezondheid. Of ja, dan kom je toch weer op, het is nou eenmaal zo... beter zijn de rechtvaardigingen niet. Ik ben ze nog niet tegengekomen. Van mensen die een geweldige rechtvaardiging kunnen hebben over waarom het nodig is om dierlijke producten te consumeren.
Maar waarom mag ik geen kip doodschoppen?
Of leg eens even uit aan Bart waarom je geen kip mag doodschoppen.
Of volgens mij is die van jou trouwens dat voorbeeld van een kat een poot uittrekken.
Ja. Ja. Leg het eens uit aan de lezer, aan de luisteraars. Nee. Want ze doen het bij je, die kip. Kijk, doodschoppen doen we niet.
Oké, okay, in één
want
keer.
Want dat vinden we raar. Nee.
Maar, in één keer.
Maar
miljoen, we draaien zijn nek om.
Ja, miljoen ja. Op een band laten, dan mag het wel. Waarom mag het niet?
Allereerst kun je de vraag stellen, welke wezens doen er moreel gezien toe?
Ja, precies.
En dan zou ik zeggen, wezens die kunnen lijden. Waarom? Als je kunt lijden, dan heb je een belang. Namens, je wil geen pijn voelen. Dat is iets wat je echt kunt schaden, wat je wilt vermijden.
Ja.
In mijn boek maak ik ook een vergelijking tussen bijvoorbeeld koelkasten en honden. Je kan een koelkast van een trap afgooien. Misschien is die koelkast dan kapot, maar die koelkast zelf heeft daar geen schade van. Het is hooguit vervelend voor de eigenaar.
Maar waarom zou ik mij het leed van een hond moeten aantrekken?
Ja, daar zou je onverschillig tegenover kunnen staan. Maar waarom zou ik me jouw leed aan moeten trekken? Waarom zou ik jou niet een mijlpeer kunnen geven nu? En ik denk dat Bart het ook heel grappig vindt.
Ik zou het wel grappig vinden, zeker met die camera's te draaien.
Ja.
Misschien moeten we het proberen.
Dus het gaat over de vraag, wat voor samenleving wil je leven?
Ja.
En dat vind ik wel mooi in jouw filosofie eigenlijk, Floris. Jij van universeel subjectivisme, waar ik zeg, ja, kun je rationeel willen, als je in elke positie terecht zou kunnen komen in de samenleving, dat je zelf die kip zou kunnen zijn, zou je dan willen dat anderen dat...
Oké, okay, want voor de kijker of luisteraar, die kent dat universeel subjectivisme niet. Floris, kun jij dat misschien even voor de luisteraar toelichten?
Ja, Willem deed het eigenlijk al uitstekend. Uit mijn boek Filosofie voor een betere wereld. Het idee dat je bekommert, dat je de wereld bekijkt vanuit slachtoffers. Vanuit een positie die je denkt van nou, daar zou ik niet in willen zitten. En wat kunnen we dan als samenleving doen om die positie zo goed mogelijk te maken? Nou, een heleboel dingen kunnen we dan doen om niet te doen. Bijvoorbeeld niet kippen te vermoorden, niet koeien uit te melken. En dan alleen maar omdat ik het zelf niet zou willen zijn. Want dat is interessant aan deze theorie. Je moet het bij jezelf houden. Van als je jezelf niet zou willen in dat positie van de slachtoffer, moet je het niet doen.
Ja, want neem de luisteraar misschien even mee in dat gedachte-experiment dat je in dat boek benoemt. Hè? Van stel... Je weet dat je geboren gaat worden?
Ja, je weet dat je geboren gaat worden. Dat is een gedachte-experiment. Filosofen werken veel met gedachte-experimenten. Dus dat is al de zwakheid van mensen kunnen zeggen, ja, maar ik doe dat niet. Maar stel je doet het gedachte-experiment. Kijk, we zijn allemaal toevallig geboren in een bepaald lichaam in een bepaalde tijd. Er zijn als levend wezen, maar er zijn nog veel meer levende wezens. Je had ook in een ander levend wezen of voelend wezen geboren kunnen worden. Nou, dan is de vraag, als je dat doet, je leef je in al die posities in. Wat zouden we als samenleving kunnen doen om dat leed zo min mogelijk, zoveel mogelijk uit te bannen? In ieder geval het onnodige leed uit te bannen. En in Nederland is het dus zo dat het meeste leed in Nederland zit bij de niet-menselijke dieren in de bio-industrie. Mm-hmm. En dat kunnen we heel eenvoudig oplossen door vanaf nu, en ik neem aan dat alle kijkers dat na dit filmpje ook doen, dat je nu veganist bent omdat Willem ons heeft helpen bevrijden van het... van onze ideologie van
de verlosser.
Van het carnisme. Ja, want dat zagen we eerst niet. Ja. Dat is een morele blinde vlek. Wij helpen jullie even daar af met dit filmpje. Ja. Dus vanaf nu, en dan stemmen jullie natuurlijk ook op partijen die daar tegen zijn, dan kunnen we af van die immorele bio-industrie.
Ja. Maar je kunt natuurlijk onverschillig staan ten opzichte van leed van anderen.
Ja.
Maar dan is daar de vraag, ja, wil je dan in een samenleving leven waarin je zelf ook slachtoffer zou kunnen zijn? Mogen anderen dat dan ook met jou? Dat zou wel het meest rationeel zijn. Ja. En kijk, dat is mijn punt. Zoals ieder eigenlijk heel veel mensen een kind van hun tijd zijn. En religieuze vaak het geloof van hun ouders overnemen. Doen wij dat met het carnistisch wereldbeeld. En had je vroeger slavernij. Wat ook heel normaal was. En waar heel veel mensen geen vragen bij stelden. En dat geldt nu voor die carnistische samenleving.
Is dat inderdaad een goede vergelijking? Is het even erg als de slavernij?
Ja. Er zijn in ieder geval analogieën in het denken, in het, nou, dus het bevrijdende slachtoffer wat jij net naar verwees, tegenover juist bepaalde mensen puur als instrument zien en zo mogen gebruiken.
Als je alleen al kijkt naar
dus
de aantallen.
Dus er zijn overeenkomsten.
Maar als je kijkt naar de aantallen, zou je kunnen, makkelijk kunnen beargumenteren dat het erger is.
Dan is er geen groter probleem dan wat we niet-menselijke dieren aandoen, als je naar de aantallen kijkt.
Ja, ja. Want we hebben iets van 380 miljoen
ja,
per jaar. Ja. In Nederland alleen al, ja, toch?
Aan doden.
Zonder meer, vissen.
600 miljoen. 600 miljoen landdieren. Ja.
Landdieren.
En dan komt er ook nog eens vissen bij, wat vaak een veelvoud.
Maar hoe komt het dan... Ja, Willem, je hebt dit boek geschreven. Prachtig boek, waarom we geen hondenmelk drinken. Mm-hmm. De argumenten voor veganisme zijn al jaren 50 gaan die rond. Waarom komen we zo moeilijk van die carnistische indoctrinatie af?
Ja, ja, hoe lang heeft het geduurd voordat we van slavernij af waren?
Ja, ook lang. Maar je zei net iets interessants. Waar ik naar wil teruggrijpen is... en dat vind ik eigenlijk de enige tegenpositie die enig hout snijdt. Dat is als je egoïstisch bent en als je zegt van... joh, ik ben niemand iets verplicht. De enige reden dat wij regels hebben... dat is een soort van om het leefbaar te houden met elkaar. Wat vind je daarvan, van die positie?
Ja, wie hoort dan bij met elkaar natuurlijk? En ja, het gaat altijd om wat is je fundamentele uitgangspositie. En als jij zegt, ik ben een egoïst... ik geef hem niemand anders, mm-hmm, ja, dan moet je ook accepteren dat anderen die uitgangspositie kunnen hebben, waar je zelf het slachtoffer, mm-hmm, van kunt worden. Dus de meeste mensen vinden dat toch niet acceptabel. Daarnaast, ik ook, ja, die vraag die stellen we eigenlijk niet als het gaat om mensen die, wat ook gebeurt, katten, kittens bij elkaar stoppen in een zak met een paar zware stenen erbij en die, mm-hmm, van een brug in het water laten vallen, of iemand die met een scherp voorwerp de geslachtsdelen van paarden bewerkt, dus mishandelt. Dat is ook gebeurd. Misschien hebben die mensen daar bepaalde redenen voor, vinden ze dat leuk. Dan kun je zeggen dat ik ben egoïst, ik geef alleen om mezelf. Dan kom je niet met zo'n excuus weg.
Nee.
Maar ineens als het om het eten van dierlijke producten gaat, wat heel veel mensen doen, dan...
Ja, dus je bedoelt te zeggen dat die voorbeelden die je noemt van die kat en dat paard, dat veel mensen die zich misschien op dat egoïstische standpunt stellen, dat ze dat misschien toch te ver vinden gaan.
Ja, dat daar toch... Ja. Waarom zou je dat onnodige leed aandoen?
Ja, precies.
En de vraag is natuurlijk, wat is dan het verschil met het eten van dierlijke producten? Want dat is net zo goed.
Ja.
Onnodig leed. Ja.
Hey, want dan is de vraag, waarom zou je niet kiezen voor biocentrisme? Want jij stelt nu... lijden centraal, dat noemen ze sentientisme.
Yeah.
Maar waarom stel je niet leven centraal? Dus dat alles wat leeft, en daar zouden dan ook bijvoorbeeld planten onder vallen. Waarom, mm-hmm, trek je dat niet in die morele cirkel? Want het is leuk dat jij over dieren en dierenrechten spreekt. Maar waarom trek je daar de grens dan?
Het vermogen tot lijden geeft je een fundamenteel belang. Namelijk om niet te lijden. Want dat doet pijn. En dat wil ieder voelend wezen vermijden. Een boom kan niet voelen. Dus die zou misschien wel dood... Nee, niet misschien. Die zou dood kunnen gaan. Maar merk daar zelf niks van. Het is niet dat die boom zelf dat erg vindt. Daar iets onder voelt. En het is natuurlijk zo in conflict situaties. En dan wordt het interessant welke morele afweging je gaat maken. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus stel een boom en een varken gaan allebei dood als ze niet ogenblikkelijk een halve liter water krijgen. Gedachte-experimenten. Mm-hmm. En je hebt 1,5 liter water ter beschikking. Aan wie geef je dat dan? Aan varken of aan de boom? En als je dan biocentrist bent en zegt van, ik stel al het leven eigenlijk als gelijkwaardig, ieder organisme, boom of varken, dan moet je zeggen, ja, dat is om het even. Mm-hmm. En als sentientist kun je dan zeggen, nee, maar de belangen van dat varken prevaleren
boven dat van de boom.
Boven dat van de boom, dat het varken kan voelen, meer belangen heeft die geschaad worden.
Willem, je hebt heel veel dierethische argumenten voor carnisme en voor veganisme genoemd. Yeah. Maar heel veel veganisten hebben ook de ecologische argumenten. Heb je dat ook zo?
Of gezondheidsargumenten.
Maar welke argumenten? Is het ecologische argument voor jou ook een reden? Kan je, en leg hem even uit ook nog.
Nou, de ecologische voetafdruk van dierlijke producten is natuurlijk vele malen hoger dan die van plantaardige producten. Hoeveel landbouwgrond er in bezit is of in gebruik is voor het verbouwen van diervoer bijvoorbeeld. Het is een ontzettend inefficiënt systeem. Als je hierover na gaat denken ook. Wat wij doen is eigenlijk... op een gegeven moment zijn er auto's ontwikkeld Er ziet niemand hier nog met paard en wagen door de straat. Mm-hmm. Maar als het gaat om, wij kunnen ook prima leven op allerlei plantaardige producten, zelfs allerlei vleesvervangers die de smaak, textuur, alles van vlees na kunnen maken. En dan gaan wij nog, weet ik het hoeveel, water verspillen, andere grondstoffen, dus allerlei gewassen verbouwen om aan dieren te voeren, waar mijn heel klein gedeelte dan van terugkomt in vlees. Dus het is eigenlijk een verschrikkelijk achterhaald, ouderwets, inefficiënt systeem dat je daar nog dieren voor zou gebruiken. Dus, en die voetafdruk is zo groot, het heeft zoveel impact op de natuur. Dus er gaat heel veel natuur verloren aan die landbouwgronden, wat ontzettend inefficiënt is. Dus dat is ook een reden voor veel mensen om veganist te worden. Alleen, in theorie, zou je nog dierlijke producten kunnen consumeren op een morele wijze als je het alleen vanuit het milieuperspectief bekijkt. Want je kunt in theorie, zou je zo kunnen leven, als een jager-verzamelaar, helemaal in harmonie. Dit is echt een sprookje wat in onze moderne samenleving niet meer lukt. Met de natuur waarbij je af en toe een dier eet.
Maar daar geloven we heel veel mensen in, dat ja, sprookje.
Dat is het probleem inderdaad. Dat is met 8 miljard mensen is dat.
Maar nu heb jij het over de impact, hè? En dan rijst natuurlijk de vraag, is veganisme niet heel impactvol in dat het ook alles bepalend is voor je leven? Is het niet heel extreem?
Ja, dan, wat is extreem? Dat is dus precies de focus weer gaan leggen op, oh ja, maar dit is extreem, want je mag ineens allemaal dingen niet. Dat is het, kijken weer vanuit het carnistische perspectief eigenlijk, vanuit de carnistische norm. Oh, dat veganisme, dat is extreem, want je mag allerlei dingen niet eten.
Maar is het leven niet heel vermoeiend voor jou? Omdat je al, je kan heel veel producten in de supermarkt. Nee, ik wou zeggen, die kan je niet eten, maar die wil je niet eten.
Nee.
Heel veel producten wil je niet eten en je houdt rekening met spullen die je aankoopt.
Ja, maar tegenwoordig is dat? Nee, dat is, 40 jaar geleden was het misschien zo, als je een gemiddeld restaurant binnenkwam, was het enige wat je kon bestellen als veganist een taxi. maar die tijden zijn echt wel veranderd. Lopen de gemiddelde supermarkt in. En overal staat zelfs met bordjes gelabeld, bij Albert Heijn is dat geloof ik, wat vegan is, als je het hebt over pesto's of zo en welke niet. En in elk restaurant kun je ook een prima plantaardige maaltijd hebben. Het is echt een excuus dat mensen gebruiken en het getuigt van een gebrek aan wil om die transitie te maken.
Ja. Hey, je hebt een prachtig boek geschreven, Waarom we geen hondenmelk drinken, maar je bent ook een opiniemaker. Je streedt veel in de media en schrijft opiniestukken, maar misschien dat best wel verrassend. Jij focust dan vooral ook op de paardensport. Yeah. En dat is niet iets wat we. Je zou verwachten dat jij het over de gruwelen in de bio-industrie zou hebben. Maar je schrijft vooral over paardensport. Yeah. Kan je daar iets over vertellen?
Nou ja, er zijn natuurlijk al meer mensen die schrijven over de bio-industrie. En ik denk, ik wil het graag breder trekken. Een emancipatie van het dier, om het zo te zeggen. En het is zo'n mooie casus. Die ook regelmatig heel veel mensen boos maakt. Dus daar kun je aandacht mee krijgen. En ik vind het zo'n mooie casus, omdat heel veel mensen denken, ja, maar dat is toch ook een mooie harmonie tussen de samenwerking tussen mens en dier. En hier komt het probleem van instrumenteel gebruik zo duidelijk naar voren. Want voor de geboorte van die paarden hebben wij al bepaald, en dat geldt voor alle gedomesticeerde dieren, wat hun doel gaat zijn. Mm-hmm. En dan gaan mensen zeggen, ja, prachtige samenwerking. Nee, dat dier is nog geen eens geboren. Er zijn fokprogramma's, daar komen bepaalde dieren uit die fokprogramma's. En dit is jouw doel. Dat hele leven staat al vast. En dieren moeten dan ook ingereden worden. Dus het is een prooidier, een vluchtdier. Dus die laat niet zomaar een mens op de rug toe. Dat is nog steeds in hun instinct. Dus die moeten toch zadelmak gemaakt worden. En dat gaat regelmatig niet met zachte handen.
Dat is een heel mooi onderwerp. Ja. Laten we jou nog een keer uitnodigen, dat je dan een hele aflevering over paardensport kan doen. Dus ja, Willem, kom graag nog een keer terug. We willen graag meer over weten.
Ik wil alleen de toevoeging nog maken, want dat vind ik belangrijk, ook in het kader van de carnistische indoctrinatie, waar we het eerder in dit gesprek over hadden. Want jij zegt van wij geven die dieren een instrumentele bestemming nog voor ze zijn geboren. Yeah. Maar dat zit ook helemaal ingebed in hoe kinderen al worden opgevoed. Want in kinderboekjes, in televisieseries, daar is het. En in dit geval hebben we het over paarden, maar ik kan het ook zeggen over koeien op de boerderij. Dat is normaal en misschien zelfs leuk.
Ja, nee, in mijn boek bespreek ik een mooie casus. Laat zeggen hoofdstuk 3, vers 11. Pak dat er allemaal even bij.
Pagina?
over die carnistische indoctrinatie waarbij een kind zich afvraagt waar melk vandaan komt. En die neemt, gaat de zoektocht zeg maar andersom afleggen. Mm-hmm. Dus vanuit supermarkt naar fabriek. En komt er uiteindelijk bij een boerderij terecht. En dan ontmoet ze een koe, Clara. Of Tim heet het kind geloof ik. Dus en hij, is het, hij ontmoet de koe, Clara. Clara eet vers gras. Daarvan maakt ze lekkere melk. En dat is ook de reden dus dat ze melk geeft. Mm-hmm. Geen woord over het kalfje dat die koe Clara moet krijgen om melk te kunnen geven. En geen woord over dat dier, die koe, na 5 jaar geslacht wordt als ze niet meer rendabel genoeg is.
En misschien goed, want dat punt maak je in dit boek ook. Alleen al de term geven.
Ja.
Daar kunnen we wat over zeggen.
Ja.
Wat kun je de luisteraar daarover meegeven?
Het is goed dat je me daarop attendeert. Het is eigenlijk een sterk staaltje framing vanuit het carnistische paradigma.
Waar we allemaal last van hebben.
Ja, ja, alsof een dier vrijwillig. Ja, dat is ook een koe. Dat is helemaal geen. Wij denken een koe, dus normaal. En dan zien mensen dat voor zich. Oh ja, nou misschien een zwart-wit geflekt dier. Of rood-bruin-wit geflekt dier. Met een grote uier eronder. Zo ziet een koe eruit. Dat is niet van nature een dier dat ooit zou ontstaan door het natuurlijke proces van evolutie. Dat is een ontzettend doorgefokt dier. Steeds geselecteerd op die hoge melkproductie. Daarom hangt er zo'n grote uier onder. Mm-hmm. Dus dat is een door mensen gecreëerd wezen, die koe, die melk produceert, omdat mensen daarop geselecteerd hebben. Terwijl het gewoon een zoogdier is dat melk produceert voor haar kalf en niet meer of minder dan dat.
Dankjewel. Mijn laatste vraag, en daarna gaat Floris hem aftrappen, denk ik. Is wat ik regelmatig hoor, is maar prachtig dat betoog voor veganisme of voor dierenrechten. Mm-hmm. Maar zijn veganisten niet eigenlijk hele intolerante mensen in het opzicht dat zij alles wat niet conflicteert met het hunne, met hun wereldbeeld, dat ze dat willen uitbannen? Hoe kijk jij daarnaar? Wat zou je wederwoord zijn?
Ja, nu zeg je, heb je het dan over veganisme of over veganisten? Dat is.
Ik denk dat voor veel mensen is dat hetzelfde.
Sluit logischerwijs uit dat je dieren gebruikt. En er zijn de morele argumenten daarvoor heb ik in deze aflevering gegeven. Ja. En dat is. Kijk, als je voor 100% voor mensenrechten bent, dan kun je ook niet toestaan dat we bijvoorbeeld besnijdenis toestaan, om dat voorbeeld, wat ook in de atheïsme-podcast naar voren kwam, weer aan te halen. En als je dus de waarde aanhangt, we moeten dieren niet onnodig laten lijden, of dieren hebben het recht om geen bezit te zijn, ja, dan kun je niet toestaan dat in sommige gevallen dat toch mag. Misschien zijn er uitzonderingen, dus maar de rechtvaardiging, de bewijslast ligt altijd bij de carnist. En uitzonderingen zouden dan zijn, vind ik dat je nog een zinnige morele discussie kunt voeren over wanneer je in een conflict situatie bent, bijvoorbeeld. Dus stel, jij wordt aangevallen door een beer. Je hebt ook een mes op zak als je door Alaska aan het trekken bent. En die beer dreigt jou te doden, mag je dan proberen die beer te doden.
Ja, maar dat is uiteindelijk een grijze casus. Dat gaat niet over het soort dit.
Ja.
Maar mag ik dan jouw antwoord samenvatten als dat je ook gewoon niet je hoeft niet alles maar te accepteren.
Nee, precies.
En sommige dingen moet je juist niet. Die moet je niet, precies. Die moet je niet willen in de samenleving.
En het is heel immoreel om niet te oordelen.
Ja.
Je moet juist je wel uitspreken. Als jij erachter bent gekomen, dat is nog veel erger. Dat er een immoreel systeem is wat overal aanwezig is in onze maatschappij. En je dan toch van anderen zegt, oh ja, maar ik respecteer het wel dat jij wel dieren eet. Dat is zo'n rare kronkel in je hoofd die je dan hebt zitten. Die er echt uit moet stampen.
Carnist, silence is violence.
Hey, Floris, ja, slot. Willem, je mag even tot slot. Zelf natuurlijk, je hebt in je atheïsme-podcast gesproken over je achtergrond. Je mag even een preek houden, kort. Wat moeten we nou van leren? De luisteraar heeft dit geluisterd. Ze gaan allemaal je boek lezen, waarom we geen hondenmelk moeten drinken. Maar wat moeten ze echt?
Veganist worden. En dan zou ik ook de oproep willen doen. Denk niet dus vanuit dat, oh, maar als ik veganist word, dan kan ik dat niet meer eten. Dan moet ik moeite gaan doen om nieuwe recepten op te zoeken. Dan kan het misschien sociaal ongemakkelijk zijn omdat ik dat aan moet geven. Denk nou niet vanuit dat perspectief. Dus,
en los daarvan, het is ook niet eens zo moeilijk.
Nee, het is niet eens zo moeilijk. Ja. Dat is wat ik zei, dat is al lang niet meer zo. Maar dat is wel de kant die mensen vaak opgaan. Ja. Oh, veganisme, dan ligt de focus daarop. Ik gebruik niet voor niks die term carnisme. Dus ik vind dat mensen mogen nadenken over de argumenten waarom ze in hemelsnaam carnist zouden blijven. Ze dat kunnen rechtvaardigen. Maar dat kan niet. Maar als je dat dus zou kunnen, dan heb je een reden om geen veganist te worden. Maar focus daarop. Op hoe absurd het is ook, zou ik zeggen. Want heel veel dierenleed waar we niet zelf bij betrokken zijn, dat keuren we eigenlijk ogenblikkelijk af. Dus ik gaf het voorbeeld van een paardenmishandelaar. Maar zodra je er zelf bij betrokken bent, weten mensen allerlei rechtvaardigingen te geven die geen echte rechtvaardigingen zijn. Dus ze rationaliseren het en omzeilen hun eigen empathie met, ja, maar het is gewoon zo. Het is misschien niet leuk om te zien, maar zo hoort het nu eenmaal. Zo werkt het nu eenmaal.
Zo, lieve luisteraartjes, lieve kijkertjes.
Als die belerend gaat spreken, dan is het menens, hoor.
Ja, nee. Dus denk vanuit de slachtoffers, denk vanuit het dier. Luister naar Willem Vermaat. Denk zelf na. Word veganist.
Dat
en
u,
quit carnism.
Dat. Nou, mooie samenvatting. Ja, vooral dat luisteren naar Willem Vermaat vind ik toch wel.
Ja, bij de vorige podcast die we met je hebben gedaan, heb ik je gecanceld aan het einde over atheïsme. Yeah. Maar dus het is niet vreemd dat u geen hondenmelk drinkt. Het is wel vreemd als u koelmelk drinkt. En als u meer hierover wil weten, over uw carnistische keuzes die u wellicht blijft maken, koop dit boek, uitgegeven bij Boom. Lees het, bestudeer het. En dan zou ik zeggen, dankjewel Willem voor je komst.
Graag gedaan.
Dankjewel Floris voor je bijdrages. Voor je preken zou ik willen zeggen. U als kijker en als luisteraar, dankjewel voor het beluisteren van deze podcast. Klik op like, klik op abonneer, daar helpt u ons mee. En reageer ook als u op een bepaald platform zit waar dat kan, op deze post en deel uw mening alsjeblieft. Laten we het debat hierover voeren. Dank u wel en tot de volgende podcast.